Ja, goedenavond. Hi.
Hi. Wat doet YoungWorks eigenlijk precies?
YoungWorks is al meer dan 25 jaar een onderzoeks- en adviesbureau... wat gespecialiseerd is in jongeren. En ja, dan heb ik het over jongeren vanaf een jaartje of 12 tot 25... en soms ook in de uitschieten naar boven. Dus we doen eigenlijk dagelijks onderzoek naar wat jongeren beweegt. En bijvoorbeeld nu, wat jij nu, hè, ook dit onderwerp... jongeren boeien voor werk, ook jongeren op de werkvloer bijvoorbeeld.
Pas 25 jaar? Ik ben ook jong geweest, toen hadden we zoiets niet. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een adviesbureau te gaan beginnen?
Oeh, dat gaat terug naar de oprichters. Ik denk dat er... Dat kan ik niet helemaal vanuit hun standpunt... helemaal vlekkeloos vertellen. Maar ik denk wel, en wat ik weet... is dat jongeren eigenlijk altijd al een fascinerende... en interessante doelgroep zijn geweest. En in een tijden... onder andere oprichters van bureaus... onder Huub Nelis, maar ook Yvonne van Zark... ze hebben ook een aantal boeken geschreven... waaronder Puberbrein en Motivatie binnenstebuiten... omdat er gewoon heel veel vraag was in de markt naar van hoe kunnen we jongeren eigenlijk het beste bereiken. Zo, ik denk dat de urgentie er altijd wel een soort van geweest is en daar zijn zij toen heel slim op ingesprongen.
Ja, als ik even terug ga tellen, dan is dat ongeveer rond het jaar 2000 geweest. Misschien wat millenniumangst ook een rol gespeeld.
Ja, dat zou zomaar kunnen, ja.
Ja, denk ik ook. Wat doen jullie eigenlijk vandaag de dag precies?
Nou, we zijn momenteel, we doen dus heel veel onderzoek voor allerlei soorten verschillende sectoren. Onderwijs, zorg, de technieksector, gemeente, maar ook overheid. Dus heel vaak komen wel mensen bij ons met bepaalde invalshoek van joh, we willen jongeren beter bereiken, we willen jongeren betrekken, we hebben nieuw beleid. En we gaan daar, wat zijn de behoeftes van jongeren op bepaalde vraagstukken?
Ja.
En zelf ben ik adviseur en trainer. Dus de kennis die wij in huis hebben, die mag ik delen met de buitenwereld.
Ambitieuze organisaties die zijn op zoek naar jong talent. En alleen slagen ze er vaak niet in om jongeren aan zich te binden. Ligt dat aan de jongeren?
Nee. Ja, weet je, en het binden, hè, dat is vaak een uitdaging. Ik weet niet, we kunnen dat op heel veel verschillende soorten manieren insteken. Maar als jij dit zo zegt, hè, van ze vinden het lastig, dan kom ik eigenlijk langs twee belangrijke dingen. Ze zijn jong en vaak, hè, je ziet dat steeds groter, het leeftijdsverschil tussen degenen die de jongeren aansturen, die zijn vaak al een beetje in de 30 of 40. Natuurlijk heb je ook jongere organisaties, hè, maar... En dan jongeren die net komen kijken, misschien als stagiair zijn of nog met een opleiding, zijn ze misschien 18, 19 jaar. Dus dan heb je sowieso al te maken met een leeftijdsverschil. Het jong zijn aan zich dreigen wij als volwassenen wel eens te vergeten dat er allerlei uitdagingen nog bij komen kijken. Omdat het ook nog een jong brein heeft. En een jong brein heeft gewoon een aantal uitdagingen. Daar kunnen we straks nog wel even ingaan. En het andere aspect is het eigenlijk de tijdsgeest. He, jongeren zijn in een andere tijd, zijn ze opgegroeid. Ze hebben andere normen en waarden ten aanzien van werk. Ze kijken letterlijk anders naar dingen. Hebben wij vroeger bijvoorbeeld nog fulltime werken, standaard was. Tegenwoordig willen jongeren niet meer fulltime werken. Hè. 3 dagen, 4 dagen de max. Zodat ze ook tijd hebben voor andere dingen.
Ja, de term, ik ben nog van de generatie, je bent jong en je wilt wat. Nou, dat is dus dadelijk veranderd, begrijp ik.
Nou, jongeren willen zeker wel wat. Ja, ja. Maar vroeger nam werk altijd een heel groot deel in. Van ook dan, hè, als toegang tot vrijheid. Hè, want je verdient natuurlijk met je werk je geld. En tegenwoordig vinden jongeren dat nog steeds heel belangrijk. Maar ook in vrije tijd willen ze gewoon... hebben ze vrienden die ze willen onderhouden. Ze willen succesvol zijn met sportclubjes of andere dingen. Dus ja, ze leggen zich eigenlijk niet alleen qua werk... maar ook in privéleven best wel veel druk op om allerlei dingen te doen.
En dan komen ze soms wat geld tekort of hebben ze tijd te weinig. Hè? Want dat zijn wel twee factoren die een enorme rol spelen bij de jeugd. Hè?
Klopt. Er zijn best wel veel stressfactoren eigenlijk in het leven van jongeren. Want dat zou je misschien niet zo realiseren. Maar we kijken als volwassenen heel erg naar de jongens. Joh, je hebt het leven ligt aan je voeten. Je kan allerlei keuzes maken. Maar eigenlijk is het leven van jongvolwassenen veel complexer en steeds drukker geworden. Ze werken liever part-time. En sommige werkgevers interpreteren dat zo van... nou, ze hebben minder hart voor de zaak. Sterker nog, uit onderzoek van onder andere Ipsos en INO... blijkt ook dat 6 op de 10 werkgevers ook echt vindt... dat jonge werknemers hun privéleven te vaak voorop stellen. He, dus ze willen niet meer overwerken. Maar ja, het punt is, er zijn zoveel dingen... wat ik net al zei, hè, waar jongeren ook tijd voor willen maken. Festivals, vrienden en veel jongeren, ook opgejaagde social media... die staan ook de hele tijd aan... Dus dat zorgt voor een soort van stress in de privésituatie. En dan hebben ze soms ook nog minder sociaal vangnet. Of ze zijn ook tegenwoordig veel meer eenoude gezinnen. Dus de druk die jongeren zichzelf opleggen, ja, die wordt steeds groter. Ja, neem dan ook eens een keer bij de maatschappelijke ontwikkeling. Hè, dat huisje, boompje, beestje. Voor heel veel jongere mensen is het ook onbereikbaar geworden. Hè, dus dat geeft ook weer heel veel druk.
Ja, en dan gaan werkgevers, die gaan influencers op die jongeren afsturen. Om ze echt helemaal gek te maken.
Ja, en dat is grappig. Want naast het werk dat voor jongeren doe, begeleid ik soms ook nog jongeren. Als trainer en coach. En dan kom ik dus ook dit soort vragen tegen. En dan vraag ik wel eens aan de jongeren, ja, hè, die druk. Overigens zeggen jongeren ook, hè, die druk begint van buiten. Vervolgens leggen ze zichzelf die druk op. En dan zeg ik ook altijd, met wie vergelijk je eigenlijk? Hè, en die wereld van influencers, die allemaal perfecte wereld. En hè, vroeger konden we onszelf vergelijken met de buurjongen in de straat of misschien in het dorp. Maar tegenwoordig vergelijken jongeren zich met de hele wereld. Hè? Dus die wereld is gewoon veel groter geworden.
Duidelijk. Maar waar wil je zelf zijn? Dat is natuurlijk de vraag. Hè? Wat wil je betekenen? En wat wil je met je leven gaan doen? Want je hebt, de tegenwoordige jeugd heeft bijna 100 jaar. Maar bij ons ligt het perspectief doorgaans op 70 plus. Maar als je dan een jaar of 21 bent en je moet je schoonheid al gaan onderhouden door je te laten injecteren en dat soort dingen te doen voor een hoop geld. Ja, daar is niet tegenaan te werken.
Nee joh, nee, klopt. Er is een ideaalbeeld, wordt er geschetst. Waarvan je kunt überhaupt niet afvragen hoe ideaal dat is. Hè? Want jongeren beginnen ook steeds vroeger met dingen als botox en zo. Dus dat is best wel, dat is ook weer echt wel nieuw van deze tijd.
Je doet onderzoek, maar dan kom je natuurlijk ook dingen tegen dat je denkt van ja, als we met deze bevindingen bij jongeren komen, dan worden ze wel heel hard met zichzelf geconfronteerd, terwijl ze het al heel zwaar hebben. Hè? Kun je daar een paar voorbeelden van noemen?
Nou, als we het even bij werk houden, hè, want natuurlijk, er spelen privé dingen en ook ontzettend veel dingen. Maar als je bijvoorbeeld naar privé kijkt, dan denk ik toch vooral dat bijvoorbeeld het stukje mentale gezondheid, dat wel iets is wat onder druk staat op de werkvloer. Overigens is dat niet alleen bij jongeren, ook wel bij ouderen natuurlijk. Alleen, naar jongeren hebben we heel snel de neiging van, hallo, jij komt net kijken, weet je wel, ervaar jij nu al werkstress? Terwijl als je bijvoorbeeld kijkt, dan zie je ook deze jongeren die ook nog volop die jong zijn. Daar hebben we het net al over, dat tijdloze aspect. Ze zijn net begonnen. Hun professionele identiteit die is nog in ontwikkeling. Dus ja, aan de andere kant komen ze wel heel zelfverzekerd en mondig over. Maar dat is eigenlijk gewoon niet altijd het geval. Dus we zeggen ook altijd, en dat zien we ook wel terug in als we jongeren spreken, dat je daar soms een beetje doorheen moet prikken.
Wat kunnen jonge mensen een organisatie brengen en waar zijn zij van meerwaarde?
Ja, ik denk dat jongeren heel erg kunnen helpen bij de veranderkracht. We hebben natuurlijk, als je kijkt naar de maatschappij en gewoon naar de wereld, dan hebben we echt wel wat uitdagingen. AI staat voor de deur. De wereld moet toch links of rechts op een bepaalde manier verduurzaamd worden of wat meer sustainable worden. En jongeren beschikken juist over veel veranderkracht, denk ik.
Ja, en veel kennis.
En veel kennis. Hè. Ze zijn, ze zijn jong. Ze moeten ook nog heel veel leren. Maar zij belichamen natuurlijk op een bepaalde manier wel de toekomst. Ze zijn online goed verbonden met anderen. Ze zijn vaak ook trendsetters. Dus ze denken nog buiten bestaande kaders. Waarbij wij als volwassenen al heel snel dingen kopiëren. Of denken dat hebben we al geprobeerd. Zijn zij best nog wel. Staan ze open voor om nieuwe dingen te proberen. Als we dan met de jongen die vraag stellen. Dan zeggen ze ook van ja, eigenlijk als ik hier net binnen ben een half jaar of een jaar, dan in het begin durf ik eigenlijk ook geen vraag te stellen. Want dan ben ik toch wel bang dat ik dom overkom. Bang zijn om fouten te maken. Want ja, straks krijg ik geen loonsverhoging. En soms vragen ze ook wel of ze het goed genoeg doen. En dan krijgen ze het feedback. En dan zijn ze ook wel eens bang dat die feedback zien ze dan soms ook als kritiek. En dan krijg je eigenlijk zo'n spiraal waarin ze eigenlijk best wel veel druk of stress ervaren. Volgens cijfers van CBS zien we dat ook. 1 op de 5 jongeren die ervaart werkstress. Ja, en de manier waarop je dat kan doen, wat je ermee om kan gaan, is toch echt wel heel goed in de organisatie een goede feedbackcultuur stimuleren. Vragen stellen, ook met jongeren afspraken maken. Zeker in het begin, hoe vaak je ze begeleidt, hoe vaak je ze spreekt. En ook duidelijke verwachtingen scheppen over bijvoorbeeld werktijden. En ook wat er van ze wordt verwacht.
Ja, ik hoor veel afspraken maken met de jongeren. Jongeren moeten goed naar zichzelf kijken, dat soort dingen. Maar we hebben ook nog te maken met werkgevers, flexcontracten. Nou, ik noemde het net al, het inzetten van influencers. moeten de werkgevers ook niet gewoon eens even goed naar zichzelf gaan kijken en kijken of ze nog wel aansluiten bij de tijd?
Oh ja, absoluut. Daarom vind ik het ook zo leuk dat jullie aandacht besteden hieraan. Want een van de tips die ook wij hebben en waar wij ook wel op in op inspringen, is: verdiep je ook in de doelgroep. Hè, verdiep je ook wat hun behoeften zijn. Wat er heel veel gezien is, zijn toch dat er veel vaak vooroordelen zijn. En ik maak ook mee hoor, dan kom ik iets vertellen over deze generatie. En dan op een of andere manier maken mensen een conclusie. Best wel een misvatting van ja, hallo, we gaan deze doelgroep toch niet met fluwelen handschoentjes benaderen. Maar dat krijgen we soms vaak terug. Hè, kun je dat voorstellen?
Ja, soms vind ik dat toch wel begrijpelijk. Omdat de eisen die de jongeren aan zichzelf stellen, die zijn hoog. Maar ook de eisen die zij vaak aan de omgeving stellen, die zijn ook hoog. Dus ik begrijp zo'n reactie wel. Alleen de vraag is natuurlijk, komen we daar verder mee?
Nou ja, als je dus snapt, als je dus echt met hun het gesprek erover gaat, als je snapt waar hun behoeftes vandaan komen, bijvoorbeeld hun snel willen groeien, als je snapt waar hun behoeftes vandaan komen om bijvoorbeeld ook tijd over te houden voor dingen in privé, als je snapt waardoor ze stress ervaren, dan kun je begeleiding daarop afstemmen. Dus vandaar zeg ik nee, we hoeven ze echt niet als kwetsbare snowflakes te behandelen, maar het is wel vooral belangrijk om door middel van communicatie en ook wel verbinding vanuit nieuwsgierigheid met ze dat wel bespreekbaar te maken.
Ja. 25 jaar met die jongeren bezig. Dan komt er wel een moment, vind ik, dat je moet zeggen van laten we eens kijken wat we nou in die 25 jaar eigenlijk bereikt hebben.
Een van onze visies is namelijk, wij willen een impact maken in het leven van jongeren. En dat doen we door de organisaties en de volwassenen die met jongeren werken. En ik denk dat we dat eigenlijk best wel, zowel in het onderwijs en in andere sommige factoren zoals de zorg, wel voor elkaar hebben gekregen, omdat ze gebruik hebben gemaakt van ons onderzoek. En daar ook hun werkprocessen of hun cultuur mee hebben verbeterd.
Ja, nou heb je opdrachtgevers en die zeggen van nou, ga maar eens onderzoek doen. Dan kom je met het onderzoek op de proppen. Er staan een aantal conclusies in. En dan blijkt dat het management de raad van toezicht is op leeftijd, zullen we maar zeggen. Ja. Dan ontstaat er een situatie van, nou, het is weggegooid geld. Of een situatie van, jeetje, we moeten nu echt aan de bak. Hoe worden jullie onderzoeksrapporten ontvangen?
Doorgaans. Oh ja, dat is ook wel een mooie. tuurlijk, dat begint al aan de voorkant. Op het moment dat we met opdrachten aan de slag gaan. Je wil van tevoren, zeg je ook van jongens, als jullie echt willen verdiepen in deze doelgroep. En wij komen met resultaten, dan moet je daar ook iets mee gaan doen. Want als je met jongeren, we doen veel kwalitatief onderzoek, dat vullen we soms ook aan met kwantitatief onderzoek. En dan ga je gesprekken aan met jongeren, soms wel 20 in een organisatie, afhankelijk van de grootte en natuurlijk ook het onderzoeksdoel. En als je die 20 mensen, die jongeren gesproken hebt, en vervolgens komt er een mooi rapport en die belandt onder in de la, ja, je hebt bij die jongeren ook wat aangezet. Dus we checken altijd vooraf of er wel draagvlak is. En dat, meestal doen we dat door gewoon eerst eens te delen, ook vanuit ons perspectief en wat we hebben opgehaald in de loop der jaren. Wie zijn doelgroep jongeren en waar heb je rekening mee te houden? Ja.
Ja.
Dus we proberen dat wel te voorkomen. We kunnen dat niet altijd. Hè, we kunnen natuurlijk niet altijd garanderen dat zo'n raad van bestuur dan alsnog toch wel koud watervrees krijgt.
Ja, precies. Laatste vraag. Er is altijd veel gedoe rond het glazen plafond, oftewel leeftijdsdiscriminatie, de geslachtsdiscriminatie. Komen jullie in die gesprekken met de jongeren dat nog tegen, of is dat nu echt voorbij?
We zien dat niet altijd zoveel rond sollicitaties, maar wel als jongeren eenmaal binnen zitten in organisaties, kan dit wel te pas komen, of anders kan het wel ter sprake komen. We zien dat wel eens in bepaalde uitspraken. In allerlei sectoren hoor. Bouw, infra, automotive, maar ook in de zorg wordt er soms wel eens met sarcasme en humor nog wel eens een grapje gemaakt. Herken je dat?
Ja.
En dat is natuurlijk positief gezien en zeker voor de mensen die cultuur al kennen, is dat super verbindend. Maar mensen die net binnenkomen, zeker jongeren, daar kan zo'n onbedoeld kwetsend grapje soms toch overkomen als sociaal onveilig. En we zien dan wel dat jongeren daar vaak wel bijvoorbeeld niet terugkomen, omdat ze bijvoorbeeld ook in exitgesprek zeggen, ja hallo, de manier waarop er gecommuniceerd werd en de werkcultuur, die ervaar ik eigenlijk gewoon als onveilig. Dus daar wil ik niet in werken. En dat is natuurlijk best wel waar organisaties rekening mee kunnen houden. Want waar gaat het over? Bij jongeren, dat heeft echt te maken met hoe zij zijn veel sensitiever voor dit soort dingen. Voor uitsluiting, man-vrouw beelden, culturele afkomst, seksuele identiteit. Dus meer dan vroeger is in jongerencultuur daar veel meer ruimte voor gekomen om gewoon je eigen identiteit uit te dragen. Dus als iemand dan een grapje maakt met bepaalde denkbeelden over bepaalde collega's, waarin zij het gevoel hebben, hey, die groep wordt uitgesloten, dan gaan ze daar best wel snel op in. Ja,
ja, en dat betekent klacht indienen, je baas weg en dan kan je weer door.
Ja, nou ja, durf er maar eens, nou überhaupt, durf er maar eens op in te gaan. Heel veel jongeren vinden het ook nog heel spannend om daar op in te gaan. Maar dat kan wel betekenen dat ze bijvoorbeeld zeggen dat ze hun zelf ervoor kiezen bijvoorbeeld om hun jaarcontract niet te verlengen. Of ja, dat ze op zoek gaan naar iets anders. Ja, dat is natuurlijk wel zonde. Dus dat is ook absoluut een aandachtspunt. Ja. Om daar rekening mee te houden.
Ja, het is behoorlijk complex. Het werken met jongeren is niet altijd even makkelijk. Maar begrip krijgen en je in elkaar verdiepen, dat gaat in ieder geval een hoop helpen. Ik sprak met James Smit en hij is van YoungWorks. Een onderzoeksbureau wat zich inzet voor het vergaren van kennis omtrent jongeren.